Goedemorgen allemaal. Wat prachtig dat jullie er allemaal weer zijn. Welkom. En we komen binnen en dan hoor je een geroezemoes van stemmen. Prachtig om elkaar zo te ontmoeten en met elkaar contact te hebben als broers en zussen. Want ik denk, we zijn samen als broers en zussen vandaag. In Romeinen 8 staat ook dat we broers en zussen zijn, omdat we een speciale band hebben met God onze Vader. En ook dat mogen we vandaag met z'n allen vieren. Nou, hoe mooi is dat? Nou, dus welkom in deze eerste zeumerdienst. We hebben de kaars weer, ik weet niet precies waar hij vandaan moest komen, maar de kaars gaat weer met ons mee deze diensten. Dus de kaars van onze gezamenlijke ontmoetingen wil ik even aansteken vanaf de paaskaars. Hij is een poos niet gebruikt, maar hij doet het. Nou, vandaag is de voorganger Ruurt Walinga uit Geesteren. Organist is Johan Leistra. De beamer wordt vandaag bediend door Wietse Koopmans. De collecte vandaag in deze dienst is bestemd voor Stichting Huisgezin in de Tieke. Deze mensen bieden een veilige plek aan kinderen en moeders. En dat doen ze vanuit hun christelijke levensvisie. Achter in de kerk liggen volgens mij nog folders. Daarin kunnen jullie nog informatie vinden. En anders moeten jullie na de afloop even... Theo en Christine, waar zitten jullie? Achterin. Oh, helemaal achterin. Dan kunnen jullie, of Lisanne, even vragen om meer informatie. Er is vandaag een kindernevendienstmoment en dat doet Johan van der Meer. Nou, dat treffen jullie. Ik weet niet waar Johan zit. Ook achterin. Nou, ik denk dat Ruud straks wel aangeeft wanneer dat moment is. Volgende week, 20 juli, is er zomerdienst in Minnetscha. De diensten beginnen allemaal om 10 uur. Vandaag is het intochtslied uit de Evangelische Liedbundel 357. Vreugde, vreugde, louter vreugde. Daarna is er foto met groet. Dat zingen we met een groepje samen met Ruud. En we willen jullie vragen om na foto met groet even te blijven staan voor een bericht van overlijden vanuit onze buurtgemeente Oude Siel. En namens de kerkraad mag ik jullie allemaal een gezegende dienst toewensen.
Thank you. Op maandag 7 juli is broeder Leen van der Lingen overleden. Hij is 81 jaar geworden. Broeder van Lingen was jarenlang vriend van de Vrije Evangelische Gemeente in Oudebiltzijl. De afscheidsplechtigheid vindt morgenmiddag of morgenochtend al plaats om 10:30 in het crematorium Andringastate in Marsum. Na afloop van de plechtigheid is er gelegenheid om de familie te condoleren. Wij wensen zijn kinderen, kleinkinderen en verdere familie veel sterkte met dit verlies. We bidden God om kracht en troost voor de familie van der Lingen. We staan nu een ogenblik stil om Leen te gedenken. En laten we zingen: er is een land van louter licht. Beste mensen, ik hoop dat jullie de tekst goed hebben meegezongen en hebben meegelezen en ingeprent, want daar gaat de preek over. Het eerste lied zegt eigenlijk alles al wat ik wil zeggen en dit lied komt er heel mooi, sluit er heel mooi op aan. Als inleiding van de preek, ik wil het vandaag over geluk hebben. Want zomertijd, dan wil je gelukkig zijn, dan wil je ontspannen, wil je leuke dingen doen en... Dus ik denk, daarvoor moet je natuurlijk in de kerk zijn. Daarom hebben we vanmorgen eerst lekker koffie gedronken met elkaar. We hebben lekker gezongen. Vreugde, vreugde, vreugde. Dat doen ze bij Hour of Power ook. Ik denk van, dit is een soort beeldse powerdienst. Zo. En Ik dacht, ik kan jullie nu vragen, waar word je nou gelukkig van? En dus wie of wie, misschien kennen sommige mensen me niet. Ik ben dus Ruud, ik woon hier in Geesteren, maar ik ben de Friers om Utens. Ik heb hier ooit jaren terug in Altena catechisatie gegeven. Ik ben een christelijk cabaretier al 25 jaar, nou tot zover de mededelingen. Dus ik pak het altijd een beetje anders aan dan anders. Dus wie durft te zeggen, nou waar word ik gelukkig van?
Van het tuin.
Nou mooi. De Griette tuin of de gewoon de Blom?
De Blom.
De Blom. Mooi. Wie nou meer?
De zon.
De zon. Mooi.
Van de kines.
Van de kines. Juist.
Leven in vrijheid.
Ja. Ah, reizen. Nieuwe plekken ontdekken. Wie nou meer? Wie van de man? Ik heb nog geen mooie uit. Aha, dat ik elke avond weer een dag kreeg. Nou, juist.
Muziek.
Kleine dingen.
Van de vleugels.
Nou, dan hebben we een hele soort.
Een volle kerk.
Een volle kerk. Nou, wat ben je dan gelukkig voor mekaar. Ja. Ja.
Vakantie.
Juist, heel goed. Ja. In een van mijn cabaretprogramma's vraag ik dat dan ook. En er is altijd wel een man die zegt van mijn vrouw. En dan zeg ik, ik hou ook van haar. En dan, ik zeg ja, kijk, ik heb de krul erin. Ja. Dus waar word je nou gelukkig van? En volgens mij worden heel veel mensen ook gelukkig van de telefoon. Of niet? Waar zouden we zijn zonder de telefoon? Toch? Waar ben je ook gelukkig van? Voetbal. Muziek. Net van de telefoon? Beachy. Nee, maar niemand die kan tegenwoordig zonder een telefoon. En ik wil vanmorgen ook een beetje preken over de telefoon. Als symbool hoe wij in het geloof staan. Ik denk van die telefoon, zoals je dit ziet, dat is ons lichaam. En hier zit hardware in. En daardoor kan die telefoon werken. En dat is onze ziel. Maar als dit ding niet is opgeladen, dan werkt het helemaal niet. En dat is de geest. Dus het wordt misschien soms wel een beetje een pittige preek over lichaam, ziel en geest. Want het viel me op dat niemand van jullie heeft gezegd, ja, op een gegeven moment gelukkig u nog van een volle kerk. Maar niet van mijn relatie met God of met Jezus. Dat is mijn diepste bron van geluk. Nou ja, dat was zomaar even een prakassage. Ja. Maar we gaan nu zingen. Psalm 16, de eerste drie versen. En dat gaat onder andere over geluk. Want ja, daar gaat de hele dienst over. Dus, Litwes jongen. Laten we bidden. Ja, machtige God, dank u wel dat u ook onze Vader bent. En wij uw kinderen. En Heer, we zijn hier samen gekomen om u te prijzen, om u te loven. Om u te danken. Voor het leven, voor het eeuwige leven. Voor de vreugde die u schenkt. De blijdschap die u wilt geven. Heer, kom met uw geest, onze geest tegemoet. Wanneer wij uw woord openen. Raak onze harten aan. Vernieuw ons. Verzorg onze wonden. Heel ze. Sterk onze zwakheden. Kom ons geloof tegemoet wanneer er ongeloof is en twijfel. Heer, dank u wel dat uw woord licht is. Licht op ons pad. Op ons levenspad. Op onze weg die wij gaan in het leven. En zegen ons hier niet alleen, maar overal waar uw woord wordt verkondigd vandaag. Stiekem in het geheim of openlijk zoals hier. Heer, wat een reden voor de dankbaarheid. Dank u wel voor vakantietijd. Dank u wel dat er rustmomenten zijn. Zoals dit uur. Met elkaar. Om de gemeenschap van heiligen te vieren. In Jezus' naam bidden wij dat. Amen. We gaan nu luisteren naar een kinderliedje. En daarna mogen de kinderen naar hun eigen samenkomst. Of wilden jullie ook nog iets apart zeggen? Ja, Johan komt er al om. Ja, er zijn al twee. Ja, en ik zag daar ook nog iemand.
Ja, daar ben je. Nee? Ja. Maar ik kan zo ook wel een eerste plaatsje halen. Misschien, ik wou die kinders vragen, dan ben je zo weer. Oh, wat leuk. Je mag hier wel staan, want dan ga je ook met straks. Ja, durf je hem dan aan? Kijk eens aan. Ik zie er vaak meer schaapjes. Ben je wel eens heel verdrietig of boos of teleurgesteld? Ja, past niet helemaal bij wat, bij blijdschap. En wat doe je hem dan? Ga je hem dan juist, word je hem dan losjarig of word je hem boos of begin je hem ergens te... Ja, toch wel boos? In de Bijbel is er ook iemand, dat is David. En die is ook te neergeslagen. Werkelijk waar, het kind niet broeder. En weet wat hij doet? Hij prijst juist zijn God. En niet zo van, oh God, bedankt dat ik nog op mijn benen sta. Maar hij prijst hem echt met heel zijn hart. Hij lofprijst hem. Zalige God, alles wat je bedenken kan, dat brengt hij bij God. Dus die noodzaak die hij voelt, brengt hij bij God. En hij merkt dat hij daar juist de zegen van de God. En dat wil ik hem graag ook metbrengen. Dus niet maar een beetje bedanken, maar je moet de mensen echt bedanken. Vanuit je hart mensen bedanken en ook God bedanken, dan zal hij jou zegenen. En als je zegend wordt, dan gaat het je goed. En dan gaan we het over hebben. Dan doe ik het keesje even aan en dan gaan we straks door die deur. Ja.
Ze moeten nog even een versje voor hun. Een versje voor hun. Hey. Net van het verske de Ruud geven, dat hek speciaal voor hun uitzocht. Maar ik vind het leuk erbij, hè? Want blijdschap, vrede, liefde, dat giet het door. We lezen Psalm 16. En ik zag hier de Bijbel in gewone taal. En die heb ik thuis niet, dus ik denk van, kom, laat ik daar eens een keer uit lezen. En we hebben natuurlijk de Psalm ook al gezongen, dus jullie kennen hem straks helemaal uit het hoofd, denk ik. Het is een stil gebed van David. Alleen bij de Heer ben ik gelukkig. Hé, ik vreeg je hem kijk. Waar ben je hem gelukkig van? Nou, David wist het. Alleen bij de Heer ben ik gelukkig. Bescherm mij, God. Bij u ben ik veilig. Ik zeg tegen u, u bent mijn Heer. Ik vind mijn geluk alleen bij u. Vroeger vereerde ik andere goden. Maar ik zal niet meer offeren in hun tempels. Ik zal niet meer tot hen bidden. Want mensen die andere goden dienen, krijgen veel ellende en verdriet. Heer, u geeft me alles wat ik nodig heb. Mijn leven is in uw handen. Alles wat ik van u ontvang is goed. Ik ben gelukkig met wat u mij geeft. De Heer leert mij hoe ik moet leven. Heer, ik dank u, want u geeft mij raad. Steeds denk ik aan uw lessen, zelfs in de nacht. Steeds denk ik aan u, Heer. U bent altijd bij me. Er kan met mij niets ergs gebeuren. Daarom ben ik blij. Ik juich en zing, want bij u ben ik veilig. U verlaat mij niet. Ik zal niet sterven. U houdt mij weg van de dood, omdat ik trouw ben aan u. U leert mij hoe ik moet leven. Ik ben blij, omdat u bij me bent. Dat maakt me gelukkig voor altijd. Gaan we nu lezen uit het Nieuwe Testament. En dan lezen we Romeinen 8, vanaf vers 35. Een hele bekende tekst. Wat zal ons scheiden van de liefde van Christus? Tegenspoed? Ellende? Of vervolging, honger of armoede, gevaar of het zwaard. Er staat geschreven, om u worden wij dag na dag gedood en afgevoerd als schapen voor de slacht. Maar wij zegevieren in dit alles glansrijk, dankzij hem die ons heeft lief gehad. Ik ben ervan overtuigd dat dood nog leven, engelen nog machten, nog krachten, heden nog toekomst, hoogte nog diepte, of wat er ook maar in de schepping is, ons zal kunnen scheiden van de liefde van God, die Hij ons heeft gegeven in Christus Jezus, onze Heer. Laten we voor dit verder gaan overdenken, zingen uit liedboek 907, Is God de Heer maar voor mij? En dan wil ik voorstellen om vers 1 allemaal te doen, vers 2 alleen de vrouwen, 3 de mannen, dan 4 weer de vrouwen, 5 weer de mannen en het slotlied weer met z'n allen.
Thank you.
Beste mensen, of zoals we in de kerk zeggen, broeders en zusters. Toen ze mij een poosje geleden vroegen, Ruud, kun je dan ook voorgaan naar Jaltena? Nou, ik zei, ik kom voor een preekbeurt eigenlijk niet meer naar Friesland. Wel voor een cabaretprogramma, want daar ben ik heel uniek in, maar preek ik in elke nieuwel. Nou ja, volle meer mensen. Maar zei, wij hebben een speciale dienst. Zo en zo. En de kerk die zit tot het eind helemaal vol. Ik denk, daar moet ik wel heel goed mijn best doen. En ik moet al lang beginnen met de voorbereiding, want je moet natuurlijk wel even vlammen. Want dan denkt nou ja, Altena ook van, ja, wij hadden tenminste een goede voorganger. Ja, zo gaat het toch in die dorpen. Van, nou ja, die minnes gaan, wat hier, maar naar Altena, een mooie volle kerk en mooi zong. En, nou zo. Nee, grapje. Ik doe altijd mijn best. En zeker als je voor God aan het werk bent, dan doe je niet maar van, oh, het kind zou ik wel of zo. Nee. Dus, ik was in juni al bezig met deze preek. Ik denk, van waar zal ik nou deze zomer over preken? En toen las ik in de Volkskrant, in de zaterdageditie, een groot verhaal van essayist Brechtje Hofstede. En ik citeer daaruit. Je kunt veel zeggen van religie, maar het heeft een theorie en een visie op wat een mens wil zijn, met God als ultieme ander tegenover wie we onszelf definiëren. Het stilt een honger die een pure materialistische kijk op de wereld niet kan dempen. Ik mis God ook. Ik heb de relatie niet voor niks uitgemaakt. Het werkte niet meer. Maar ik wil een nieuwe relatie. En zij is niet de enige auteur die verlangt naar God. Verscheidene en niet de minste namen gingen haar voor. Lieke Marsman, Stefan Sanders, Vonne van der Meer en niet te vergeten Willem-Jan Otten. En onlangs bleek uit onderzoek dat jongeren de laatste jaren weer meer belangstelling hebben voor het christelijk geloof. De aanmeldingen voor Youth Alpha cursussen die zijn nog nooit zo groot geweest als het afgelopen jaar. Verder zijn er verschillende bekende influencers op sociale media tot geloof in Jezus gekomen. Er is dus kennelijk wat gaande. Afgelopen jaar maakte ik op internet zo'n recente bekeerling mee. Die jongen die had alles wat zijn hartje begeerde. Mooie verre reizen. Rijke ouders. Een goede opleiding. Knappe kop. Maar het bevredigde hem niet. Met prediken zei hij, het is allemaal najagen van wind. Werken en vrije tijd. Het is vluchtig. Het eindigt. En elke keer als je geluk hebt, glipt het uit je vingers. En je leven is een achtbaan van ziekte, voorspoed, dood, ellende, geluk, pech, succes, tegenvallers. Het leven is net als een rollercoaster in een pretpark. We maken goede en minder goede momenten mee. Soms worden we helemaal meegenomen in de attractie en weten we niet meer welke kant het op gaat. En weten we ook niet wat er op ons afkomt. In onze maatschappij laten we ons vooral vermaken. We gaan van de ene attractie naar het andere festival. Van het ene concert naar het andere uitstapje. Soms om de tijd te doden. Soms om, nou ja, u weet zelf wel waarom u er even uit moet. Maar hoe kun je nou betekenis geven aan het leven? Er moet toch meer zijn dan genot? Of om het met de dichter van Psalm 16 te zeggen, hoe kunnen we zorgen dat onze ziel juicht en ons hart zich verheugt? Voordat ik verder ga, even een korte uitleg wat de ziel is. In de religieuze context verwijst de ziel naar iets onsterfelijks. Het is het innerlijk deel van de mens dat na het overlijden voortleeft. In een filosofische context kan de ziel worden gezien als de persoonlijkheid of het karakter van de persoon. Naast het lichaam en de ziel heeft de mens ook nog een geest. Denk nog even aan die telefoon. Zoals je ziel de levensloop op aarde is, zo is je geest je levensloop met God. Iedereen die God wil toelaten in zijn leven, die moet de Heilige Geest toelaten. Want God is geest. En Gods geest communiceert met de menselijke geest. Heel veel mensen zijn verstandelijk en die denken ook met hun verstand en beredeneren alles en weet ik wat. Maar het gaat om geestelijke oefening. Daarom zijn we vanmorgen ook bij elkaar. Het is een geestelijke, godsdienstige oefening die wij met elkaar beleven. Geest wordt ook wel verklaard als levenskracht. Nogmaals, vergelijk het met je telefoon. Als je telefoon je lichaam is, dan is je ziel dus je software. En de geest is de elektriciteit die nodig is om het lichaam en de ziel te laten functioneren. Optimaal te kunnen functioneren. Wanneer je de telefoon een tijd niet oplaadt, dan is dat ding nog niet kapot. Nee, hij is alleen niet opgeladen. Dus hij werkt niet. En om optimaal te kunnen functioneren, moet volgens mij de mens ook zo nu en dan worden opgeladen. Dus vanmorgen doen we hier als het ware even de geestelijke stekker van ons in het stopcontact van het geloof, van de kerk, van de gemeenschap, van heiligen. En worden we opgeladen. Ervaren we kracht. Troost, bemoediging. Zien we het bij zitten? Of zien we een ander, breder, mooier, dieper perspectief dan voorheen? Gods geest geeft je de energie om te shinen, om te schijnen. En volgens mij kom je dan als mens pas optimaal tot je recht. Kun je zonder het geloof in God in de wereld, kun je zonder het geloof in God die de wereld schiep, een zinvol en betekenis leven leiden? Het is een diepe vraag. Ik geloof dat jullie, zoals jullie hier zitten, denken van niet. Maar in jullie omgeving wonen heel veel mensen die niet meer naar de kerk gaan. We kunnen van alles genieten. We kunnen alles kopen hier in het Rijke Westen. De meeste althans. Dus je komt een heel eind. Maar er komt een punt, denk ik, dat de ongelovigen tot dezelfde conclusie komt als de schrijfster in de Volkskrant. Het geloof, religie, stilt een honger die een puur materialistische kijk op de wereld niet kan dempen. Je zult iets missen. Je kunt nog zo hard roepen van niet. En je kunt nog zo hard hollen van de ene sensatie naar de andere sensatie. Het is vluchtig. Ik denk als God niet bestaat, als God niet de hemel en de aarde zou hebben gemaakt, dan zijn wij dus kennelijk mensen een product van een evolutionair proces, waarin het recht van de sterkste telt. En als alleen ons leven hier op aarde telt en anders niet, en er zou dus geen leven na de dood zijn, dan moeten we alles uit dit korte leventje halen. Uit dit aardse leven. In onze cultuur heerst de opvatting: doe wat je wilt en je zult gelukkig zijn. Neem de controle, neem de regie. En in onze maatschappij proberen we dat allemaal te regelen met wetjes, regels, afspraken, convenanten. En we willen met z'n allen minder bureaucratie. En wat krijgen we? juist meer. Want het leven is niet iets wat je totaal in de hand kan nemen. Momenteel doe ik de hele zomer in Borculo, in de Joriskerk, een voorstelling Rampzalig. Want het is 10 augustus, precies 100 jaar geleden, dat Borculo voor driekwart werd verwoest door de ergste stormramp in de Nederlandse geschiedenis. Daarna heeft nooit weer een storm zoveel schade veroorzaakt in ons land als toen. En ik dacht van, dat is maar 1 keer 100 jaar terug. En ik woon hier nu. En toen ik de eerste keer daar in die kerk kwam, een paar jaar terug, toen stond daar Psalm 107, gedeeld door 25. En er staat, zo doet hij in een stormwind opstaan. En dat was neergeschreven na afloop van die stormramp. Die kerk is helemaal verwoest. Het was het meest erge verwoesting die er was. Dus het was het symbool van die hele ramp. En die kerk hebben ze weer herbouwd. En mensen zochten natuurlijk naar een verklaring. Waarom moest Borculo dit overtreffen? Waarom niet Lochem of Ruurlo of weet ik wat? En men verklaarde van ja, God zat erachter. Hij doet in een stormwind opstaan. En zo dacht men in 1953, ruim 25 jaar later ook, toen de watersnoodramp in Zeeland zich voltrok. De Zeeuwen dachten, ja, steeds lossere moraal, kortere rokjes, God straft ons land. En Borculo stond destijds bekend als het Sodom en Gomorra van het oosten. Want er was geen plek in die omgeving waar zoveel kroegen en danszalen waren als Borculo. Dus iedereen zei, God straft, zie je wel. Sinds 1 juni ben ik kerkelijk werker in Aalten en die heeft als bijnaam het Jeruzalem van het oosten. Want er is geen plaats in het oosten waar zoveel kerken staan als Aalten. Maar de mens zoekt dus altijd naar een verklaring van de ramp. En vroeger dacht men, ja, heeft God gedaan. Maar is dat zo? Zit God zo achter de ramp? En als je zelf ziekte meemaakt, is God daarvoor verantwoordelijk? Heeft hij het gedaan? Of heeft hij het dan ook gedaan als je 75 jaar gezond hebt kunnen leven en overal van hebt genieten en dan plotseling ziek bent en... Dus we hebben allemaal een theologie van het lijden nodig. Maar in onze cultuur willen we het lijden, de pijn, de rampen die ons konden overmeesteren, in hand houden. Maar beste mensen, dat is een illusie. Wij hebben geen controle over ons leven. Tuurlijk kunnen we van alles plannen. En kunnen we dingen bedenken. En we kunnen dingen niet doen en wel doen. Maar ten diepste hebben wij totaal niet de controle. Het leven is een achtbaanrit vol onzekerheden. Het leven kan ons overvallen door pech, ongeluk, ziekte, dementie, brand, ontslag, scheiding, liefdeloosheid, misbruik, de dood. Ik hoef jullie niks te vertellen. Ik ken de pastorale verhalen. Ik weet van de pijn, de frustratie, de negativiteit, de teleurstelling. En God weet het ook. Hij weet van de zonde die ons overkomt en die wij zelf moedwillig, automatisch of niet gewild doen. En onder zonde versta ik al die dingen die ik doe waardoor een ander, ikzelf en God niet tot zijn recht komt. Zonde betekent niet tot je recht komen, niet tot je doel komen. Een andere hele mooie definitie van zonde is het tekortschieten in liefde. Ik deed onlangs een begrafenis in Jouweren, waar ik ook nog voorganger ben, van een vrije evangelische gemeente. En ik moest een beppe begraven. En die kinderen hadden allemaal niks meer met het geloof. En die kleinkinderen al helemaal niet. En ik denk van, Beppe had het allemaal keurig geregeld. Dat moest gezongen worden en dat. En ik moest als het ware ook nog een donderpreek geven, dat iedereen nou helemaal goed hoorde van, ze moeten Jezus aannemen, want anders dan komt het niet goed. En toen heb ik zonde verteld aan de hand van een taart. Ik zou het eerst niet zeggen. Ik overleg dat altijd met mijn vrouw, met Julia. En dan zoek dat ze ze kind of net. Nou, domme net, zei ze. Nou. Maar toen ik daar stond en ik zag al die stoere beppersissers, ik denk van ja. Ik zei, weet je wat zonde is? Oh, ja, dat wisten ze wel. Dus ik heb hier een taart. En ik zei, stel voor, ik wil jullie straks allemaal trakteren op een stuk taart. Maar ik zei, ja, ik ben een beetje onhandig en die taart valt op de grond. En wat zeg je dan? Shit, nee, ik zei zonde. Want ik zei, zonde betekent niet tot je recht komen. Ik kom niet tot mijn recht, want ik wilde jullie trakteren op taart. En die taart komt niet tot zijn recht, want die moest niet op de grond, maar bij jou in de mond. Maar jij komt ook niet tot je recht, want jij had je verheugd op een stuk taart. Dus dat betekent zonde. Bekijk het heel breed. En het betekent dus ook het tekortschieten in liefde. En God weet dat wij allemaal liefde nodig hebben. Een plek waar we gezien worden, gehoord, aangeraakt worden door troostende, verzorgende en de helende kracht van de Heilige Geest. En waar begint Psalm 16 mee? Behoed mij God, ik schuil bij u. Ik zeg tot de Heer, u bent mijn Heer. Mijn geluk, niemand gaat u erboven. In de vertaling van Psalmen voor nu, en deze poppsalm die gaan we na afloop van de preek naar luisteren, die zegt dat nog pakkender. Mijn God, ik kom naar u, dan ben ik veilig. Ik heb het u gezegd en blijf het zeggen, ik heb u nodig, Heer. De rest is overbodig. Dat is nogal een statement, een vertrekpunt. Het lijkt er vaak op dat we willen genieten van alle pleziertjes van de wereld, alle schaapjes op het droge hebben, en dan ruimen we nog tijd voor God in. En in de Bijbel wordt dat ook niet onderkend. Er staat, onderzoekt alles en behoud het goede. 1 Thessalonicenzen 5 vers 21. Prediker 5 vers 17, er staat, je mag genieten van eten en drinken. Maar Matthäus 4 vers 4 zegt Jezus, je kan niet alleen van brood leven. Alles wat God zegt, heb je ook nodig om te leven. En in Romeinen 14, vers 17 tot 19 staat dat het koninkrijk van God niet bestaat uit eten en drinken, maar in rechtvaardigheid, vrede, blijdschap door de Heilige Geest. Nou, dat is andere koek. Maar als er iets is waar deze wereld behoefte aan heeft, dan is het aan deze drie dingen. Rechtvaardigheid, vrede en blijdschap. Het kinderliedje ging erover. Het is hierop gebaseerd, denk ik. Rechtvaardigheid. Er is zoveel uitbuiting in deze wereld. Misbruik. Commercieel gewin. Oneerlijke macht. We snakken naar rechtvaardigheid. Vrede. Nou, ik hoef me niks te noemen over de oorlogen in de wereld. En hoe we met elkaar omgaan in de politiek en het wereldtoneel. Wat is er een wanhoop tussen Nederlanders en medelanders, vluchtelingen, zelfs in de kerk. Zorgt dat voor een spreidsvang. Zoals ze zegt, ik ben sinds kort kerkelijk werker in Aalten. En ik was net benoemd. En Aalten kwam in het nieuws, de kerk. Want verschillende mensen hadden hun lidmaatschap opgezegd vanwege de komst van een AZC. En het terrein waar de AZC zal komen, allemaal omgekeerde Nederlandse vlaggen en allemaal spandoeken. En verschillende leden hadden dus hun lidmaatschap opgezegd, omdat de kerken gezamenlijk hun brief hadden gestuurd: vluchtelingen zijn welkom. En ik ga komende zomer met mijn tentje op dat veld staan, met al die vlaggen. En doe dat onder een spandoek, zielzoekers gezocht. En ik nodig al die mensen die hun lidmaatschap hebben beëindigd om bij me te komen in het tentje om erover te praten. Wat is er met jou in jouw leven gebeurd dat je je lidmaatschap moet inzetten om een statement te maken rondom vluchtelingen? Jezus was vluchteling. Als kind al moest hij vluchten. Als we dit uit de Bijbel moeten schrappen. Hier komen mensen uit Sint-Anne-parochie. Jullie wonen al jaren met vluchtelingen. En natuurlijk. Er is altijd een kaf onder het koren. Maar ja, dat zijn er onder de bilkers ook. Hoef ik jullie ook niks te vertellen. Nee. Dus er is behoefte aan rechtvaardigheid, vrede. Maar er is ook behoefte aan blijdschap. Echte blijdschap. Er is zoveel bitterheid in ons land. Zoveel ontevredenheid. Zoveel ondankbaarheid. Ik ben ze. Wees blij. Vreugde, vreugde. Woef. Juist. Maar dat merk je vaak niet. Ja, misschien op een festival, omdat je, nou ja, dat hoort erbij. En wat zegt Matthäus 6, vers 33? Zoek eerst het koninkrijk van God en zijn gerechtigheid. En dan, dit alles zal u bovendien worden geschonken. Alles. En wat is dat? Het eeuwige. Het leven. Dus ook vrede met de dood. Ik citeer de versen 10 en 11 uit de NBV-vertaling van Psalm 16. U levert mij niet over aan het dodenrijk. En laat uw trouwe dienaar het graf niet zien. U wijst mij de weg naar het leven. Overvloedige vreugde in uw nabijheid. Voor altijd een lieflijke plek aan uw zijde. Je kunt volgens mij pas echt genieten van het leven als je angst voor de dood weg is. Natuurlijk is een mens bang op de manier waarop hij doodgaat. Niemand wil lijden, of lang lijden, of ernstig lijden, verschrikkelijk lijden, pijn hebben. Maar je hoeft geen angst voor de dood te hebben, omdat je onzeker bent, omdat je niet weet wat er gebeurt. Als je je leven toevertrouwt aan Jezus, ontspan. Als je hem hebt aangenomen in je leven. Johannes 3, vers 16. God had de wereld zo lief dat hij zijn enige geboren zoon gaf. En ieder die in hem gelooft zal eeuwig leven. En het eeuwig leven begint nu al. Dus dat eeuwig leven geniet je nu al van. Dat geeft vrede, blijdschap. Gerechtigheid. Dat geeft zekerheid. Dat wanneer je dit tijdelijke, dit korte leventje op aarde, dat is een druppel in de eeuwigheid van God. En als je nu al met Jezus leeft, dan zul je na de dood ook eeuwig leven met hem. Na de dood. En hoe dat zal zijn, wat geen oog heeft gezien, wat geen oor heeft gehoord, het is bijzonder. Maar als we hem hebben toegelaten in ons leven, dan weten we zeker, hij woont in mij. En vanuit die rust, die vrede, die blijdschap, kun je het leven aan. Vol met alle onzekerheden die er zijn. Dat wil niet zeggen dat het altijd makkelijk is. Integendeel. Daar waarschuwt de Bijbel ook veel voor. Maar met Jezus zijn we meer dan overwinnaar. Tot slot. Een leuk detail over deze psalm. Want die wordt namelijk op twee plekken in het Nieuwe Testament geciteerd. In Handelingen 2, vers 25 tot 28. En in Handelingen 13, vers 35. Dan legt zowel Petrus als Paulus dit gedeelte van Psalm 16 uit als een profetie van Jezus' dood en opstanding. Want Jezus was een afstammeling van David. Jezus maakte door zijn offer mogelijk dat wij eeuwig kunnen leven. Als we voor God kiezen. Als we hem aannemen. Tot slot nog een paar wijsheden uit Psalm 16. God is goed. En in hem mogen wij ons geluk, onze goedheid vinden. Ons leven is in Gods handen. We mogen God danken voor wat we gekregen hebben. Hou je ogen gericht op God en laat je leiden door zijn inzicht. Ons hart, onze ziel, ons lichaam, onze geest kan vrede en rust vinden bij God. En God biedt het eeuwig leven aan. Het is voor ons de uitdaging om in deze wereld te schijnen. En als je telefoon niet genoeg opgeladen is, zorg dat hij is opgeladen. Dat je kunt schijnen. En als er mensen beginnen te zeuren en te horen en te mekkeren en te weet ik allemaal maar niet. Probeer te schijnen. Omdat Jezus in je woont. Omdat je een ander perspectief hebt. Een hemels perspectief. En natuurlijk, mensen mogen klagen. Hoor ze aan. Maar bied een perspectief, een antwoord van hoop. Stel eens voor, zullen we voorbidden? Ik geloof in een God die hemel en aarde heeft gemaakt. Die trouw is tot in de eeuwigheid. En nooit loslaat wat zijn hand is begonnen. En ik geloof dat we niet een toevalstreffer zijn. Dat we niet een klompje cellen zijn dat hij tijdelijk even leeft. Nee, ik geloof in God. Die zich prachtig laat zien in de natuur, in de verscheidenheid. En die van mensen houdt. En dat klinkt misschien gek. Maar hij stuurde zijn zoon Jezus aan de kruis. En waarom? Om ons te redden. Om ons het leven te geven in overvloed. Maar zijn wij daar klaar voor? Om zo te schijnen. Om ons hart op de tong te hebben. Om te getuigen van de blijdschap, de vrede en de gerechtigheid van de Heilige Geest. Ik wens jullie een power zondag toe. En een power zomer. Amen. Laten we nu luisteren naar psalmen van nu, Psalm 16.
iets moois bedacht. En straks is het voorbij. U houdt mijn hele leven in uw handen. En ik kom goed erheen, want dat hebt u gezegd. De hele nacht lig ik aan God te denken. Ik voel dat Hij er is. Zijn wijsheid geeft me rust. Dan word ik blij en zeker van mijn redding. Ik leef naast God. Ik val niet uit zijn kracht. Want u zult mij niet zomaar laten sterven.
Laten we bidden en danken. We houden in de hemel, we komen tot jou. Om te danken, Heer, dat u het leven geeft. Het leven zelfs ten volle. En Heer, help ons om dat leven ten volle te genieten. In uw nabijheid. Om te weten, Heer, dat we kunnen schuilen bij u. Dat we bij u kunnen opladen. Heer, troost de mensen die troost nodig hebben. En we denken aan de familie van der Lingen. Heer, wees hen morgen nabij. Heer, kom ze tegemoet, Heer, met uw geest. Dat ze zullen ervaren, Heer, dat hun dierbare nu in het land is van louter licht. En Heer, ik bid voor de mensen die bang zijn voor de dood. Die hier misschien ook zitten. Die niet de zekerheid hebben dat hun leven in Jezus geborgen is. En als je hier zit en je loopt met twijfel rond, je kan heel eenvoudig Jezus toelaten in je leven. Zeg gewoon, Heer Jezus, ik geloof in u. Maar kom mijn ongeloof tegemoet. Kom in mijn wonen, in mijn hart. Ik nodig u uit. Neem het roer van mijn leven. Reinig mij van de zonde die ik heb gedaan. Moedwillig. Maar vaak ook onbewust. Heer, vergeef mij. En Heer, vul mij met uw geest. Zodat ik zeker mag weten dat ik voor eeuwig bij u geborgen ben. Dat ik bij u kan schuilen. Wat er ook gebeurt in het leven. Heer, ik bid, Heer, voor de mensen die zich eenzaam voelen. Die weinig anderen hebben. Heer, ik bid voor de vluchtelingen. Heer, ik bid voor ons land. waar veel bitterheid is en ondankbaarheid en een zeurderige mentaliteit. Heer, ik bid, Heer, om de blijdschap van uw Heilige Geest. Heer, ik bid voor de influencers, Heer, die u nu nog niet kennen. Heer, dank u wel dat u een beweging op gang brengt. Dat u mensen trekt. Zoals die auteurs die tot de conclusie komen, er moet wel een God zijn. Maar hoe onderga ik een relatie met hem? De kerken geven niet altijd het goede voorbeeld, tenminste. Heer, we bidden voor die mensen die op zoek zijn. En we bidden, Heer, dat de kerken een herberg zal zijn voor die mensen. Waar ze op adem kunnen komen. Waar ze hun levensweg kunnen vervolgen. Vol hoop. Vol blijdschap. Heer, we bidden voor de wereldleiders. Heer, geef ze wijsheid. Leid ze, Heer, met uw geest. Heer, ze kunnen nog zoveel menen dat ze machtig zijn. Mijn Heer, u heeft de touwtjes in handen. Daarom bidden we, Heer, het gebed wat u ons heeft geleerd. Onze Vader, die in de hemel zijt, uw naam wordt geheiligd, uw koninkrijk komen, uw wil geschieden, gelijk in de hemel alsook op aarde. Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, gelijk ook wij vergeven onze schuldenaren. En leid ons niet in verzoeking, maar verlos ons van de boze. Want van u is het koninkrijk en de kracht en de heerlijkheid tot in de eeuwigheid. Amen. We gaan zo meteen de collecte rond. En het goede doel is al genoemd. En daarna zingen wij staande, zoek eerst het koninkrijk van God. Er staat in Hebreeën dat het priesterschap is voor alle gelovigen. Dus we mogen elkaar zegenen. Met de genade van God onze Vader. Met de liefde van Jezus Christus zijn opgestane Zoon. En we zegenen elkaar. In de kracht. In de verbinding. Maar bovenal met de troost van de Heilige Geest. Amen.